Er is een 2030 NAVO-strategie. Wat,
ja,
waarover jullie alles behalve enthousiast zijn, maar wat staat in de plannen?
Wel, het is niet echt een strategie. De bedoeling is wel dat het een uitmondt in een nieuw strategisch concept dit jaar. Maar eigenlijk is het een soort reflectiedocument met van wat 10 wijze mannen en vrouwen die eigenlijk een groot overzicht brengt over wat de grote uitdagingen zijn voor de NAVO en hoe de NAVO daar moet op antwoorden.
Dus dat is dan eigenlijk dus de input naar de strategie. En het document heet NATO 2030. Dus, ja.
Inderdaad, ja. En dat is er gekomen natuurlijk omdat, in opvolging van een aantal problemen die er waren binnen de NAVO, eigenlijk is een van de belangrijke doelstellingen om de NAVO-cohesie te versterken. En die kwam er vooral, dat idee om dat rapport of die reflectie te maken, omdat, misschien herinneren jullie dat nog, dat president Macron aan de vooravond van de top in Londen in 2019 de NAVO hersendood noemde. Ja. En dat kwam onder meer omwille van de politiek van Trump in het Midden-Oosten, die er kwam zonder veel consultatie met andere NAVO-partners, maar bijvoorbeeld ook het gedrag van Turkije en het optreden in Noord-Syrië, maar ook in het Middellandse zeegebied. En dus Macron vond dat de NAVO eigenlijk dat alles wat te maken had met politieke cohesie, dat de NAVO niet meer functioneerde zoals het moest. En vandaar zijn uitspraak. En dus wat die wijze mensen, zoals dat heet, dan gedaan hebben, is eigenlijk alles op een rijtje zetten en aanbevelingen formuleren, zodat die politieke cohesie van de NAVO beter is, maar ook beter uitgerust is om allerlei uitdagingen, ik denk aan Rusland, China enzovoort, om daarmee om te gaan en wat er moet gebeuren. Hè. Maar het is een uitwerking natuurlijk een zeer militaristische benadering van de meeste van de wereldproblemen, inclusief menselijke veiligheid of zaken als klimaatverandering.
Ja, dat is interessant. Klimaatverandering. Want je zegt van, ja, het vijandbeeld moet je maar eens uitleggen, hè, maar dan meer specifiek in verband met klimaatverandering. Hoe is China en Rusland in een vijandbeeld te stellen, te framen via klimaatverandering?
Ja, wel een voorbeeld, om één voorbeeld te noemen, want klimaat is natuurlijk maar een klein onderdeeltje van heel het rapport. Maar men zegt bijvoorbeeld dat...
Vermel je ook, hè, biodiversiteit bijvoorbeeld. Dat is niet iets direct dat je aan een NAVO-filosofie-strategie doet, denk ik.
Nee,
zeker niet naar China of Rusland gericht, hè?
Wel, in essentie komt er telkens op neer als er dat soort problemen die niet militair van nature zijn, hè, dat men daar toch militair antwoorden op formuleert, dat formuleert in termen van militaire bedreigingen, eerder dan dat men effectief iets zal moeten veranderen aan de klimaatveranderingen. Bijvoorbeeld, in gevolg van klimaatwijzigingen dat staat ook in het rapport, dat de noordelijke vaartroutes open komen te staan, en dat daar allerlei opportuniteiten, maar ook uitdagingen rondkomen. Hè. Dus het hele Noordpoolgebied zal bevaarbaarder worden. Dus de regio ook ten noorden van Rusland. En men gaat het dan in die termen benaderen. Of het gaat ook over energie-efficiëntie van de NAVO-leden, maar dan niet zozeer eigenlijk inherent om klimaatwijzigingen aan te pakken. Vergeet niet dat het leger, bijvoorbeeld het Amerikaans leger, het VS-leger, evenveel uitstoot heeft als Zweden, als land. Maar dan gaat het eigenlijk eerder over de opportuniteiten die dat met zich meebrengt dat men minder energieafhankelijk is, hè, in strategisch opzicht. En dat het dus ook voordelen heeft, bijvoorbeeld in een militaire context, om energie onafhankelijker te kunnen optreden en minder problemen bijvoorbeeld zou hebben met de bevoorrading van energie. Dat soort zaken. Dus je ziet dat klimaat heel erg in een militaire context wordt bekeken.
Het is het NAVO 2030 document, is een opsomming van 138 voorstellen. En dat zijn eigenlijk redenen waarom dus dan de NAVO noodzakelijk zou zijn en waarop ze zich moet richten. Dat is het zo'n beetje.
Ja, dus uiteraard is de bedoeling van dat document om een verdere toekomst en relevantie te geven aan de NAVO, dat is heel duidelijk. En zoals het eigenlijk in de hele geschiedenis van de NAVO is geweest, zoekt de NAVO bestaansredenen. En daar worden een hele reeks van zaken opgestomd die moeten aantonen dat de NAVO echt wel nodig is en moet versterkt worden. Een van de belangrijkste zaken, denk ik, in dat rapport is, en dat is een beetje waar wij enorm bijna angstig naartoe kijken, is eigenlijk de ontwikkeling van een soort nieuwe Koude Oorlog 2.0, omdat men heel erg de focus legt op twee systeem, wat men noemt systemische rivalen. Hè. Rusland blijft natuurlijk zo'n belangrijke rivaal, waar men dan eigenlijk vooral militair moet op antwoorden, want dan gaat het bijvoorbeeld de noodzaak om onze defensiebudgetten verder de hoogte in te drijven. Je weet dat er een afspraak is geweest in 2014 om 2% van het bruto binnenlands product aan militaire uitgaven te besteden. Maar wat bijvoorbeeld nieuw is, is dat China daarin een zeer prominente plaats krijgt als systemische rivaal. Ook al zegt ze zelf dat er momenteel geen militaire, directe militaire dreiging van uitgaat. Maar de opkomst van China is heel duidelijk, wordt heel duidelijk gekaderd in een bedreiging voor de hegemonische rol van de NAVO en de NAVO-lidstaten zoals de Verenigde Staten. En men ziet daar dus een bedreiging in. Men heeft eigenlijk schrik dat China op een gelijkwaardig niveau of zelfs hoger niveau terechtkomt, mondiaal dan, strategisch, economisch enzovoort, als de NAVO of verschillende van de NAVO-lidstaten.
Ja, is dat een beetje zo, bijvoorbeeld, de China wordt economisch sterker en de handelsroutes die nu eigenlijk nog voor een groot stuk in handen zijn van de westerse mogelijkheden, China zal die dan ook beginnen claimen. Je hebt dan de nieuwe handelsroutes in de Poolzee. En daarom moeten we dus onze NAVO versterken om daar beter ons tegen te kunnen weren.
Dat is voilà, er is duidelijk een ambitie. En China is een echte opkomende macht, hè? Een sterke macht. En dat vertaalt zich natuurlijk ook militair, want ook de militaire defensiebudgetten van de China gaan de hoogte in. Maar het is zo inderdaad dat China meer en meer een mondiale speler wordt. En dat heeft dan consequenties natuurlijk voor de strategische positie van en de belangen dus van de NAVO-lidstaten.
Maar is dat dan niet terecht? Dat is natuurlijk dan de vraag. Is dat dan niet terecht die zorg?
Wel, dat is misschien een terechte zorg, hè? Dat klopt. Hè? Maar de positie van de NAVO is heel duidelijk. Wij dulden niet dat er gelijkwaardige of sterke rivalen naast ons komen staan. En het antwoord is daarop eigenlijk militair antwoorden. Hè. We moeten ons militair versterken. En niet bijvoorbeeld, we moeten de dialoog aangaan en afspraken maken met die opkomende machten om te zorgen dat, laten we zeggen, de rivaliteit die er ontstaat of de concurrentie, of dat nu economisch is of militair, dat kan uitmonden in een soort, niet alleen een koude oorlog, maar misschien zelfs tot openlijke conflicten.
Een ander? Ja, zeg maar.
Ja, en dus uiteindelijk is het antwoord altijd militair op die zaken. Eerder dan bijvoorbeeld diplomatisch of afspraken maken die de wederzijdse veiligheidsbekommernissen van die landen aanpakken. Nu is het heel duidelijk zo dat de NAVO kijkt van het zijn bedreigingen en eigenlijk altijd zijn eigen rol. Dat is heel duidelijk in dat rapport. Men verwijt van alles aan Rusland, aan China, andere landen. Maar de eigen rol in het creëren van dreigingen, in het creëren van instabiliteit, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, wordt voortdurend genegeerd. Bijvoorbeeld, er wordt aandacht besteed aan de nefaste invloed van Rusland in Syrië, wat denk ik terecht is. Hè. Rusland speelt een bepaalde rol in Syrië. Maar er wordt bijvoorbeeld niets gezegd over de rol van NAVO en NAVO-lidstaten in het creëren van instabiliteit in het Midden-Oosten. Kijk maar naar de geschiedenis van het optreden van bijvoorbeeld de VS en andere NAVO-lidstaten in Irak. Hoe dat het eigenlijk de voedingsbodem heeft gecreëerd, die hele destabilisering van Irak voor het ontstaan van de Islamitische Staat. Wel, daar zegt men zelf niets over, hè, uiteraard. En zo gaat het constant. Hè. Dus de NAVO wordt eigenlijk, het wordt zeer zwart-wit benaderd. De NAVO wordt gezien als een alliantie van waarden, democratie, het brengen van stabiliteit, van veiligheid. Maar de nefaste rol op al die vlakken van de NAVO in de wereld, daar wordt eigenlijk niets over gezegd. Dus het is een zeer eenzijdige kijk.
Als ik even een klein zijstapje mag maken, of een vraagje. In je artikel op vrede.be, of opiniestuk, vermeld je Vietnam als land waar ze tussen gekomen waren. Er is natuurlijk de Vietnamoorlog geweest, maar ik dacht dat een zuiver Amerikaanse aangelegenheid was, dat de NAVO en Vietnam op zich, dat er daar geen link tussen was. Maar zeg je van wel?
Of, nee, het is natuurlijk zo dat het gaat over NAVO-lidstaten. Hè? En, maar het is een voorbeeld van hoe dat dat soort zaken, hè, dat, van de agressieve politiek van in de geschiedenis van de VS, maar ook van andere NAVO-lidstaten, dat men eigenlijk dat helemaal niet duidt. Hè? De geschiedenis van de wereld zoals die er vandaag uitziet, het aandeel daarvan van NAVO en NAVO-lidstaten, dat wordt altijd verzwegen. En men doet altijd alsof de NAVO, want dat wordt dan geschetst in de inleiding, sinds haar ontstaan ervoor gezorgd heeft dat we in een vreedzamere wereld komen, dat de veiligheid wordt beschermd van de landen. Maar als je kijkt naar het gedrag van vele van die NAVO-lidstaten, ik denk ook aan de decolonisatieperiode enzovoort, in de geschiedenis, naoorlogse geschiedenis, ja, dan zie je toch wel dat er ongelooflijke negatieve, nefaste invloed is geweest op heel de veiligheidscontext van de wereld in de afgelopen decennia.
Ja.
En dat verzwijgt men gewoon.
Een ander argument dat veel aangehaald wordt, is behalve dus onze directe veiligheid, is ook het feit dat de NAVO onze democratie beschermt.
Ja.
Wat is uw respons daarop?
Wel, dat is natuurlijk dubbelzinnig. Hè. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de vorige president van de Verenigde Staten, dan weet ik niet in welke mate dat de NAVO de pretentie kan hebben democratie te beschermen. Kijk naar de verschillende lidstaten, zowel in de geschiedenis als vandaag, en hun gedrag. Denk maar aan iemand als president Erdogan, ik denk aan Hongarije, dat soort landen. Dan kan je toch grote vraagtekens plaatsen bij het feit dat de NAVO democratische waarden beschermt. En al zeker niet als je kijkt naar het optreden in het buitenland, ook weer in de geschiedenis, hoe dat, kijk maar naar de Verenigde Staten, de politiek van de Verenigde Staten, sommige regimes van de macht werden gehaald, ook die democratisch verkozen zijn, en omgekeerd hoe dat dictaturen zijn beschermd. Kijk maar naar Chili en de rol van de VS in het aan de macht brengen van Pinochet, of in Turkije hoe dat de VS en andere landen hebben meegeholpen begin jaren 80 bij de staatsgreep, hoe dat ze eigenlijk zelf de militairen hebben eigenlijk gesteund in het plegen van de staatsgreep,
ja,
om zogezegd het rode gevaar dat daar heerst tegen te gaan.
Je vermeldt daar Trump, dat is interessant natuurlijk, hij is weg. Twee zaken erover. Mijn perceptie was toch dat hij eerder NAVO-sceptisch was, dacht ik. Anderzijds, dit document, die studie, die denkoefening met die 138 voorstellen door de zogezegde wijzen van de NAVO, die is onder Trump gebeurd. Dus wie zit erachter?
Ja, het is een beetje dubbelzinnig. Hè. Trump noemde de NAVO obsoliet, hè, verouderd. Dat klopt. En tegelijkertijd was hij degene die bijvoorbeeld als de NAVO, de twee NAVO-tops die we hebben gehad en ook in Londen, hè, maar ook in Brussel, die er ongelooflijk sterk op hamerde dat er burden sharing moet zijn. Hè, dus dat de andere lidstaten hun deel moeten doen in de NAVO. En dus we gebruiken.
Dat was dan misschien meer in het kader van Trump, die eigenlijk de wapenhandelaar was, hè?
Ja, de wapenhandelaar, maar hij vond ook dat hij hamerde het op dat de lidstaten veel meer moesten investeren in hun militaire apparaten. En dat het niet kon zijn dat de VS bij wijze van spreken de enige is die daar zijn verantwoordelijkheid
in. Ja, maar dat was dus om die wapens te verkopen.
Dat was om die wapens te verkopen, dat klopt voor een stuk. Ik denk dat hij op dat moment de commerçant was, de commerçant, maar tegelijkertijd toch ook de nadruk legde op, kijk, de NAVO is verouderd, tenzij dat jullie aandeel doen en eigenlijk ten dienste staan van de VS. Want dat was een beetje de Trump-visie ervan.
En is dit document dan, dat onder Trump is opgesteld, eigenlijk in die filosofie opgesteld? Of is dat een andere groep, om een keer wat extreemrechtse retoriek te gebruiken? Is dat de deep state? Of is dat een soort militaire elite die dat eigenlijk opgesteld heeft, die wijzen? Wie zijn dat dan?
Wel, je zou kunnen zeggen, kijk, de NAVO is eigenlijk een institutioneel verlengstuk van wat Eisenhower, want dat is een term van Eisenhower, de voormalige president, het militair-industrieel complex noemde. En daar zit heel veel in. Daar zitten de belangen van de militaire industrie in, maar daar zitten ook politici bij die zeer militair denken, het hele establishment daar rond. En natuurlijk zijn zij, jij noemt de deep state, maar laten we zeggen, het is het militaristisch denken dat toch een belangrijke factor vormt, of een belangrijke invloed heeft in het buitenlands beleid en defensiebeleid van westerse staten, dat toch een belangrijke rol heeft gespeeld in het tot stand komen van dit reflectiedocument, die eigenlijk het belang van de NAVO zien.
En zijn de namen
je Trump hebt, maar je hebt natuurlijk in de Trump-entourage, en dan zeggen in de politieke kringen en het hoge establishment van de VS bijvoorbeeld, toch die belangen die heel nauw verbonden zijn aan het militair-industrieel complex, die voorbijgaan aan Trumps visie op buitenlandse politiek. Hè.
Zijn die 10 experts, Ludo, zijn die gekend? En zo ja, ken je die een profiel of kun je er iets over zeggen?
Ja, ofwel, dat zijn allemaal mensen uit, laten we zeggen, die heel nauw verbonden zijn met bijvoorbeeld denktanks die zeer militaristisch denken. De twee leiders van het rapport, Wes Mitchell, een Amerikaan of iemand uit de Verenigde Staten, en Thomas de Maizière, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, zijn mensen die toch heel erg tot het establishment horen en geprobeerd hebben om die dicht ook bij de NAVO staan. Hè. Er zit ook Hubert Védrine, zat er bijvoorbeeld bij, wat ook een voormalige belangrijke minister was in minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk. Er zitten mensen in die echte denktanks voortkomen, security advisors, zoals de Canadese vrouw die daar in actief is. Het is het historisch establishment dat nou verbonden is met het militair apparaat, ja, dat de bron vormt, hè, dus dat gezorgd heeft dat soort documenten op tafel werd gelegd.
Ik zou eigenlijk al willen afronden, maar we moeten absoluut toch nog eventjes praten over de nucleair aspect van de zaak. Mm-hmm. We hebben dus een nieuw antinucleair wapenverdrag, het vredesverdrag, dus TPNW 22, of het protocol, of hoe je het wil noemen, 22 januari geloof ik, dus uiteindelijk van kracht geworden. Ik kader dat eens en de houding van de NAVO ook verder naar nucleair, want wat ik wel verrassend vond, niet besefte, is dat de NAVO eigenlijk als organisatie geen nucleaire strategie had, helemaal niet tot 10 jaar geleden, zeg je.
Dus op 22 januari is inderdaad een verdrag voor een verbod op kernwapens van kracht, dus het verbodsverdrag, het nucleair verbodsverdrag, in werking getreden, omdat er ondertussen meer dan 50 lidstaten het hebben geratificeerd. En de NAVO is heel duidelijk, ook in het reflectiedocument, dat ze zeggen, kijk, dat kan geen kader vormen voor de nucleaire ontwapening. Zij zetten zich daar heel erg van af. En natuurlijk, de NAVO heeft zichzelf in 2010, dat is de eerste keer dat men dat zo noemt zich een nucleaire alliantie. En, ze benadrukken heel erg, en dat is het strategisch concept dat nu nog altijd in voege is, dat in Lissabon is afgesproken, de NAVO-top in Lissabon in 2010, waarin ze zeggen dat nucleaire afschrikking een core component vormt, dus een kernelement vormt in de militaire strategie van de NAVO. En dus eigenlijk de NAVO heeft zichzelf gedefinieerd als een nucleaire alliantie en zo'n verbodsverdrag gaat dus, vormt daarin een bedreiging. De NAVO zet zich heel duidelijk heel sterk af. Je merkt dat ook in het traject. Er is enorm veel druk op de regeringen, vooral de Belgische regering, om heel duidelijk dat standpunt te huldigen, dat het verbodsverdrag geen factor mag vormen. En dus er is heel duidelijke waarschuwing dat geen enkel, dat blijkt ook in dat rapport, dat geen enkele lidstaat er ook maar moet aan denken om te overwegen om dat verdrag om toe te treden.
Dat staat zo in die denkoefening nu, die NAVO.
Wel, het is echt in vergulde termen natuurlijk, hè, maar er staat heel duidelijk dat de NAVO-lidstaten heel erg moeten benadrukken dat het verbodsverdrag geen element kan vormen in het nucleair regime.
Want het staat wel in het regeerakkoord.
Dat het zelf ondermijnend werkt voor het non-proliferatieverdrag, dat in 70 is afgesloten. Ja.
Wacht even, Ludo. Ik wil er direct op ingaan, hè. Maar het staat wel in het regeerakkoord. Hè?
In het regeerakkoord staat het een beetje ontvloerst. Hè. Natuurlijk, dat heeft te maken met, ik weet uit bronnen, regeringskringen, dat een zware discussie vormde tussen de verschillende partijen. Maar in de regering staat ongeveer zoiets als dat de regering gaat onderzoeken in welke mate dat verbodsgedrag een bijdrage kan vormen tot de algehele nucleaire ontwapening in de wereld. Okay. Het is dus eigenlijk een opening die men maakt. Maar als je dan kijkt naar het Belgisch stemgedrag in december vorig jaar in de Verenigde Naties. De Verenigde Naties had een resolutie voorgelegd in de algemene vergadering om dat verdrag te verwelkomen en eigenlijk op te roepen aan de lidstaten om eraan toe te treden. En daar heeft België bijvoorbeeld tegen gestemd. Dus op dit ogenblik die passage, eigenlijk met zo'n passage het regeerakkoord had België zich moeten onthouden, eigenlijk.
Hè? Ja. Dus, maar in dus dit geval... misschien een, eigenlijk een afstand tussen enerzijds de regering misschien, of toch het regeerakkoord, en anderzijds de diplomatie. Maar je had het ook over dus in je artikel over een desinformatiecampagne. En daar komen we bij het proliferatieverdrag. Waaruit bestaat die desinformatiecampagne dan precies?
Wel, omdat de NAVO heeft trouwens op 15 december vorig jaar een document gepubliceerd om zijn standpunt heel duidelijk te maken wat betreft het verbodsverdrag. En een van de stellingen is dat het non-proliferatieverdrag zou ondermijnen. Met andere woorden, dat in de plaats zou komen. Terwijl in dat verbodsverdrag, dat nieuwe verbodsverdrag heel duidelijk staat dat het een non-proliferatieverdrag, dus dat verdrag uit 1970 dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan, maar ook vraagt tot ontwapening, nog altijd een belangrijke hoeksteen vormt van het nucleaire regime daarvan. Maar in dat non-proliferatieverdrag staat artikel 3, staat dan in artikel 6 dat kernwapenstaten zullen onderhandelen tot er een verdrag komt om tot ontwapening te komen. En dat is nu net wat het TPNW doet, hè, dus dat verbodsverdrag doet. En dus met andere woorden, dat het ondermijnend zal zijn voor het NPT is dus onzin. Het is eigenlijk complementair en aanvullend. Er staat ook iets in, men zegt ook dat er geen verificatiemechanismen zijn, terwijl het verbodsverdrag net zegt dat ze de controlemechanismen voor ontwapening en om te vermijden dat niet-nucleaire staten nucleaire wapens zullen verwerven, hè, er bestaat een heel controlemechanisme daar rond, dat die gewoon worden overgenomen. Hè. Dat staat er letterlijk in dat verbodsverdrag, die worden overgenomen. En de NAVO beweert dus dat er geen duidelijke verificatiemechanismen zijn, terwijl die in het verbodsverdrag veel explicieter al zijn uitgewerkt, niet volledig, maar wel explicieter zijn uitgewerkt dan in het voormalige non-proliferatieverdrag. Ja. Dus het is heel duidelijk dat de NAVO schrik heeft dat het verbodsverdrag ondermijnend zou werken voor de nucleaire politiek van de NAVO. En dus dat de NAVO blijft kiezen voor kernwapens. Ook al zegt ze in haar politieke discours dat ze nog altijd voorstander is van nucleaire ontwapening. Maar in de praktijk zie je dat die NAVO-lidstaten, kijk naar de Verenigde Staten, enorme programma's hebben lopen om te investeren in nieuwe kernwapens. Ja, ja. Bijvoorbeeld is net beslist.
Maar Rudolf, zeggen ze, om dit stukje toch af te ronden, dan zeggen ze dat de respons op wat de Russen en de Chinezen doen.
Je bedoelt op nucleair vlak dan?
Ja. Ja,
ja, ja, ze zeggen, kijk, NAVO blijft een kernwapenmacht zolang, of een nucleaire relatie, zolang er kernwapens bestaan. Maar dat is natuurlijk, ja, zo blijf je in het oneindige. Hè. Wat ik denk dat nodig is dat men op termijn, dat al de kernwapenstaten lid worden van het verbodsverdrag. En dat betekent dat ze dan binnen een bepaalde termijn tot ontwapening moeten komen. Maar dat neemt niet weg dat er tussen die verschillende kernwapenstaten akkoorden kunnen gesloten worden om effectief zich voor te bereiden op toetreding tot dat verbodsverdrag. En dat het dus een proces wordt. Maar nu, zoals het nu loopt, denk ik dat het heel duidelijk is dat men eigenlijk juist het omgekeerde doet. En dat door het feit dat het Westen, zeker de Verenigde Staten, vergeet niet dat zij een programma hebben goedgekeurd, al onder Obama, voor na inflatie $1,700 miljard de komende 30 jaar, hè, dus een paar jaar geleden, om te investeren in kernwapens. Wel, dat is natuurlijk geen programma waarvan je kan politiek denken, dit op termijn komt er nucleaire ontwapening. Integendeel, er is een enorme moderniseringsgolf aan de gang. En dat zal natuurlijk andere staten, evenzeer Rusland, China, stimuleren om verder te blijven investeren in kernwapens. Ja. Zo blijven natuurlijk voor jaren vast met deze planetaire dreiging. Want vergeet niet, als er een kernwapens wordt ingezet, dan is het gedaan met leven op deze planeet.
Om als afsluiter, dus we hebben dat document 2030. Wat nu? Want dat is maar een tankoefening eigenlijk voorlopig.
Wel, het is de bedoeling, het is besproken geweest op uitgebreid besproken geweest op een NAVO-bijeenkomst van de minister van Defensie in midden februari, dus deze maand. En de bedoeling is dat het voorgelegd wordt en bediscussieerd wordt als input op de komende NAVO-top die in Brussel zal plaatsvinden. Er is nog geen datum bepaald, maar de nieuwe NAVO-top zal weer in Brussel plaatsvinden. En dat daar dan meteen ook een nieuw strategisch concept wordt gemaakt. Dat is dan meestal zo om de 10 jaar. Om te kijken naar de komende jaren wat de NAVO moet doen. En voilà, dat is de bedoeling met dat document. Maar ik denk dat het document tegelijkertijd eigenlijk, als het goedgekeurd wordt, laten we zeggen, een soort pad effend voor wat ik zou noemen de Koude Oorlog 2.0. En dat is het grote gevaar.
Het wetboek voor de Koude Oorlog.
Ja, ik denk het een soort nieuwe versie van Koude Oorlog. Met dat verschil dat het dan niet meer tussen twee blokken is, maar dat er eigenlijk het meer multiple is. Hè, dat er dus naast Rusland nu ook China bij komt. Voilà, en dan krijg je een soort nieuwe bewapeningswetloop uiteraard. En met alle gevaren van dien, want de confrontatiepolitiek wordt in elk geval verhoogd. Dus het is geen document dat eigenlijk gaat naar ontspanning, maar eigenlijk naar de spanning juist opdrijft, ja, hè, tussen landen. En dat is het grote gevaar.
De boodschap is duidelijk. Dank u wel, Ludo, de Brabander van Vrede VZW, voor de toelichting bij dus die denkoefening van de NAVO, NATO 2030. Dank u wel, Ludo. Ja. Tot een volgende.